Je luistert naar I Love My Back, de podcast. Elke eerste maandag van de maand posten we een nieuwe aflevering.
Wij zijn Jana en Julia van de stichting I Love My Back. We hebben beide scoliose, dat is een aandoening aan de ruggengraat, waarbij er bochten en een verdraaiing zijn ontstaan. Dit geeft je leven een andere wending, waardoor wij veel met onze rug bezig zijn.
Bij stichting I Love My Back vinden we het belangrijk om elkaar een steuntje in de rug te geven, meer mensen met scoliose te leren kennen en ontmoeten. Uiteindelijk willen we meer liefde voor de rug verspreiden.
Yes, en dit doen we ook via onze social media, zoals Instagram @ilovemyback.nl of Facebook. En natuurlijk kan je ook meer informatie vinden op onze website www.ilovemyback.nl. In deze aflevering gaan we het hebben op voorbereiden op een scoliose operatie. Daarbij willen we van tevoren alvast aangeven dat dit misschien niet relevant voor jou is. Dit is misschien niet relevant voor iedereen. Misschien wil je geen operatie of vind je het spannend. Dan raden we aan om deze podcastaflevering even samen bijvoorbeeld te luisteren. Of natuurlijk mag je hem altijd even overslaan en dan... Verwelkomen we je graag weer bij de volgende podcastaflevering. Vandaag hebben we te gast kinderorthopeed Dirk Schrander om het dus te hebben over voorbereiden op een scoliose operatie. Stel jezelf gerust wat meer voor.
Ja, goedemorgen, dankjewel voor de introductie. Mijn naam is Dirk Schrander, kinder- of wervelklomorthopeed in de Maartense kinderkliniek, de Maartense kliniek zelf. Ik ben opgegroeid in de Maastrichtse, heb daar mijn hele opleiding gedaan tot orthopeed. En ik was daarna zo gegrepen door de wervelklom dat ik me verder ben gespecialiseerd als fellow in de Maartense kliniek. Dat is inmiddels al 3 jaar geleden. En daar hebben ze uiteindelijk gevraagd of ik wilde blijven. En met alle kennis en kunde van de collega's heb ik me veel verder kunnen specialiseren tot de kleine niche die scoliose chirurgie heet. En dat betekent dat ik vanuit de andere kant van de tafel jullie wat meer tekst, wat meer uitleg kan geven over hoe het nou in zijn werk gaat, bijzonderheden, dingen die goed zijn om te weten, dingen die minder goed zijn om te weten. En vooral ook om duidelijk te maken dat we een hele hoop dingen denken te weten, maar een hele hoop dingen eigenlijk ook niet. En daarvoor is de ervaring van jullie als patiënten heel belangrijk, de ervaring van mede-collega's. En dus ook een podcast zoals dit, waarin we samen dingen kunnen bespreken, want er zijn door onbekende factoren ook gewoon heel veel vragen over hoe en wat en waar. En daar bezit ik voor.
Nou, super fijn dat je erbij bent vandaag. Dus misschien kan je inderdaad beginnen met als een patiënt met scoliose bij jou komt, hoe bereid je die voor op een operatie?
Ja, dat is een hele brede vraag natuurlijk. Ja. Elke scoliose en elke patiënt anders is. En dat betekent dat je per patiënt, per bocht, per soort scoliose, goed moet kijken van, wat moeten we ermee? Wat kunnen we ermee? En wat wil een patiënt ermee? Omdat elke scoliose anders is, betekent dat je voor elke patiënt een ander plan moet gaan maken. En er zijn vanuit de wetenschap best harde momenten waarin je kan kiezen, gaan we opereren of gaan we niet opereren? Maar misschien kun je beter praten over een moment waarop je de keuze tot een operatie mag maken. En dat ligt grofweg bij een bocht van boven de 45 of 50 graden. Dat is een hele harde grens. En boven de 50 graden weet je dat er problemen kunnen ontstaan naar de toekomst toe. En dan kan dat dan een reden zijn om iets te doen. Als een patiënt heel veel klachten heeft met een bocht van boven die graden, dan kun je kiezen om iets te doen. En daaronder en in het midden zit ook een beetje een grijs gebied. En wat heel moeilijk is... En dat is misschien ook goed om aan te stippen, is dat sommige patiënten met een scoliose heel veel klachten kunnen hebben. Rugpijn, uitstralende pijn, nekpijn. Maar sommige patiënten ook helemaal niet. En dan maakt het de keuze tot opereren natuurlijk ook een hele moeilijke. Want als je een bocht hebt van 60 graden die veel klachten, dan is het vaak heel logisch om te zeggen, we gaan iets doen. Maar stel dat je een bocht hebt van 60 graden en je kunt alles en je bent topsporter. Moet je dan iets doen? En ik denk dat dat een discussie is die je altijd met je behandelende arts kan voeren. Wat is nou een goed moment? Wanneer moet ik iets doen? En misschien nog moeilijker, als we iets doen, wat gaan we dan doen?
Dus je hebt altijd zelf nog een keus en de mogelijkheid om te delen hoe dat voor jou voelt, zo'n operatie, ja of nee. En ook als je dan twijfels hebt, om die inderdaad dan met de arts te bespreken.
Ja, Ik denk dat het heel belangrijk is. Gewoon überhaupt het gesprek. En als je als patiënt dit spannend vindt, of je hebt vragen die je moeilijk vindt om te stellen, probeer dat gewoon te doen. We staan er altijd open voor. En een hele hoop dingen, het zijn best grote beslissingen. En een hele hoop dingen hoeven ook niet direct besloten te worden. Je hebt als patiënt meestal maar een kwartiertje dat je bij de dokter zit, met een aantal moeilijke gesprekken. En dan is het ook geen schande om te zeggen, weet je, we denken erover na. Mogen we over een paar weken opnieuw terugkomen? Of mogen we nog een keer contact hebben? Of mogen we een keer bellen? Dat kan altijd.
Ja, of een second opinion. Dat je nog met een andere arts even gaat zitten. Dat kan natuurlijk ook. En ik denk ook dat het opschrijven van vragen voor veel een handige tip is. We hebben zelf ook op onze social media wat polls gedaan. Daar zullen we ook vandaag het een en ander over delen. Maar inderdaad, dat je je vragen ook opschrijft. Want wat je vaak merkt is, dan denk je, ja, maar ik weet wel wat ik wil vragen. Maar als je daar eenmaal zit, dan kan het best zijn dat je het toch weer vergeet. Dus ik denk dat dat wel een goede tip is. Ik weet niet, heb jij zelf, Dirk, een aantal vragen die je vaak langs hoort komen? Die je vaak behandelt?
Ja, er zijn een paar vragen die we altijd wel bespreken. Vooral, als ik nou opereer, wat kan ik later? Dus na een operatie, wat kun je als patiënt dan nog? Zijn er dingen die je verliest? Verlies je bewegelijkheid? Verlies je dingen die je kan doen? En de vraag die altijd wel voorbij komt is van, goh, hoe lang duurt een operatie? Hoe lang zijn jullie daarmee bezig? Terwijl ik altijd als dokter denk van, ja, daar merk je als patiënt toch niks van. Je slaapt, je wordt wakker en dan is het letterlijk en figuurlijk achter de rug. En of zo'n operatie duurt 7 uur. We zijn zo lang bezig als nodig, maar zo kort als mogelijk natuurlijk. En om uitleg te geven bij de eerste vraag van, goh, wat kan ik nou wel en wat kan ik niet na zo'n operatie? Dat ligt ontzettend aan wat er met zo'n operatie gedaan wordt. We weten denk ik allemaal wel dat als je geopereerd wordt voor een scoliose, dan wordt je bocht rechtgezet. En dat doe je met schroefjes en met staafjes. En hetgene wat je rechtzet, wordt stijf. Want het doel van de operatie is dat je wervels aan elkaar vastgroeien in de hoek, die wij als orthopeden het beste voor je vinden. En dat betekent dat in dat stukje dat je daar bewegelijkheid verliest. En dat maakt natuurlijk ontzettend uit als je een operatie krijgt die uitgevoerd wordt in het bovenste stukje van je wervelklom, in je borstwervelklom, of ook in je lendenwervelklom. Want dat is de plek waar je tenslotte alle bewegelijkheid uithaalt. En het maakt heel veel uit of je opereert van je derde borstwervel tot en met je twaalfde. Want dan zit je in principe in het niet bewegelijke gedeelte van je wervelklom. En zou je eigenlijk helemaal niks in moeten leveren. Maar dat wordt een ander verhaal als je een operatie doet tot en met je vierde lendenwervel bijvoorbeeld. Want dan hou je maar beperkte bewegelijkheid in je onderrug over. Nou, wat voor consequenties heeft dat? Ik denk dat het te breed is om precies te vertellen wat je daarvan mag verwachten. Maar het is goed om te weten dat ook al wordt er een stuk in je lendenwervel geopereerd, er blijft altijd meer bewegelijkheid over dan je denkt. Omdat je als mens heel veel bewegelijkheid uit je heupen haalt. Daar heb je je rug dus niet voor nodig. En de onderste stukjes van je rug, die doen het vaak heel goed, waardoor je stiekem best veel kan. Maar het is goed om met de operateur te bespreken van, goh, wat voor plannen heb je voor me? Moeten we inderdaad in dat bewegelijke stuk door? En de klassieke manier van opereren is altijd via de rugkant. Maar bij sommige bochten kan het ook via de zijkant gedaan worden. En niet elk ziekenhuis heeft de mogelijkheid daartoe. En het type operatie kan ook echt wel bepalen hoeveel bewegelijkheid je na zo'n operatie overhoudt. Dus als patiënt is misschien wel de belangrijkste vraag, als ik een operatie laat doen, van waar tot waar is het? Welke mogelijkheden hebben jullie? En waarom? Soms kunnen we keuzes daarin geven.
Ja.
En dan ga je het moeilijker maken voor de mensen die een dubbele bocht hebben. Dus een bocht in het bovenstuk en een bocht in het onderste stuk. Is heel goed om te berekenen, goh, als je maar één van die twee bochten aanpakt, wat voor kaart heb ik dan naar de toekomst toe? Kan het zijn dat ik dan ook klaar ben met een goede rug voor de komende 60 jaar? Of kan het zijn dat er dan later nog iets extra's moet gebeuren? En zo ja, moet je dan niet kiezen om alles in één keer te doen? Want het uiteindelijke doel moet zijn, zeker als orthopeed, dat als je één operatie doet, dat het daarna goed is en goed blijft. Dat kan helaas niet, want we blijven mensen.
Mm-hmm.
Heel goed om van tevoren dat soort dingen te bespreken.
Ja, en ik snap dat voor jou, die borstenwervels en lendenwervels, termen zijn die gemakkelijk over de tong rollen, maar dat het misschien niet voor iedereen al zo vanzelfsprekend is wat dat is. Dus ik wil daar heel kort even bij stilstaan. Dus dat als je al je wervels hebt in je rug, dan is er een onderscheid tussen de wervels bovenin eigenlijk, waar je ribben aan vastzitten, en de wervels daaronderin, waar je ribben niet aan vastzitten. En je hebt natuurlijk bovenin je nekwervels, waar ook geen ribben aan vastzitten. En dat heeft veel te maken met die bewegelijkheid. En hoe ik het dus altijd begrepen heb, corrigeer me als dat niet klopt, is omdat aan die bovenste wervels waar je ribben al vastzitten, dat is al wat meer gesloten, waardoor daar al wat minder bewegelijkheid in zit. Waardoor, dus dat zijn vooral die borstwervels. Ik zit heel even te kijken hoe ik dit goed kan zeggen. Vul me gerust aan als jullie willen. Dus dat je daar de minste bewegelijkheid in verliest eigenlijk.
Ja, je vertelt het goed. De borstwervels zijn in principe alle wervels waar een rib aan vastzitten. En je ribben zitten natuurlijk aan de voorkant ook vast, aan je borstbeen. Dat betekent dat je wervelkolom heeft wel iets van bewegingsmogelijkheden, maar heel erg beperkt. En dat betekent dat als er ooit iets in moet gebeuren, gelukkig is dat bij de meeste mensen met een scoliose, dat ook dat stukje wervelkolom betrokken is, dat als je daar iets doet, dat je op zich weinig inlevert. Omdat je als patiënt niet goed merkt dat daar iets vast zit. En dat betekent dat je dingen...
Daarin wil ik wel dat onderscheid houden van tussen leven met scoliose en inderdaad wat een arts weet. Want misschien merkt iemand daar wel wat van.
Absoluut. Absoluut. Die zijn niet heel hard. Hè? Dus zeker kan je daar iets van merken. Het is niet bij iedereen zo, maar je moet rekening houden dat het wel kan. En het maakt wat voor situatie je had voordat er iets gebeurde. Ben je ooit met een brace behandeld? Ben je nu met een bocht van 60 graden met veel klachten? Of heb je een bocht van 60 graden zonder klachten? Dat maakt allemaal uit. En dat maakt, om terug te komen op hetgeen wat ik eerder noemde, dat elke scoliose en elke patiënt anders is. En het grove adviezen en grove richtlijnen wel voor iedereen een soort van geldig zijn, maar er zijn overal nuances te maken. En dan maak ik het voor jullie als scoliose-patiënt natuurlijk niet makkelijk in, om te melden dat er zoveel bijzonderheden zijn, maar dat maakt dat je met name een goed gesprek moet hebben met je behandelend arts, om precies te kijken van, wat geldt voor mij? Wat is mijn situatie? Wat zijn de adviezen die voor mij het beste gelden? En de beste vraag die je als patiënt kan stellen is waarom? Een dokter kan een heleboel dingen vertellen, en dat doen we vaak en graag en veel, maar je mag best ook wel eens vragen, waarom is dat zo?
Ja, en dan kan het nog zelfs zijn dat waarom is gebaseerd op wat we op dit moment weten. En dat zelf dus nog kan veranderen. En daarin, wat je zegt, maken we het misschien heel moeilijk. Maar ook om die nadruk te leggen hoe belangrijk het is om zelf informatie in te winnen. En ook te kijken hoe je daarbij voelt. Want uiteindelijk ga jij jouw leven in met die operatie, zeg maar. En soms kunnen daar ook bepaalde verwachtingen bij komen kijken. Dus wat voor jou als arts zijn goede redenen om inderdaad, dus wat je al zei, boven de 50 graden kan het een bepaalde impact hebben op de gezondheid, toch?
Klopt.
Kan je daar iets meer over vertellen misschien?
De meest bekende impact op gezondheid is dat je toch je longfunctie wat beperkt raakt. Dus hoe groter de bocht, hoe moeilijker het wordt voor je longen om de functie te behouden die ze hebben. En dat betekent dat als je een longfunctieonderzoek doet, dat je vrij voorspelbaar boven 50 graden een vermindering gaat vinden van een bepaalde waarde erin. Er zit een esthetische component bij. Want uiteindelijk ga je het zien dat je een scoliose hebt, of kun je dat zien. Wat ook voor je eigen beeld van belang is. En een stukje klachtenpatroon. Want het is natuurlijk niet ondenkbaar dat als je een forse scoliose hebt, dat je als mens niet meer goed in houding kan staan. En dat je gedwongen wordt een bepaalde richting uit te buigen. En dat betekent dat het veel spierkracht kost om je hoofd boven je bekken te houden. Want dat willen we tenslotte als mens als we gewoon lopen. En we merken ook dat, dat is niet heel hard wat ik nu zeg, maar dat de tendens tot het ontwikkelen van klachten ook is met een vergroting van de hoek van de scoliose. Want hoe groter die hoek wordt, hoe meer kracht er nodig is om ja, je in balans te houden en hoeveel meer moeite dat kan kosten. Dat geldt dus niet voor iedereen, maar soms is dat zo. En dan is het zo dat hoe eerder je bij iets bent, hoe meer behandelmogelijkheden er zijn en hoe beter die behandelmogelijkheden uit te voeren zijn. Dus als je heel jong bent en je hebt een bepaalde bocht, dan kan het zijn dat je nog behandeld kan worden met een combinatie van fysiotherapie, bracebehandeling. Of als de bocht al te groot is en je kunt niet anders, dat je dan een operatie doet. Maar zo'n operatie ziet er heel anders uit voor iemand die 14 is en een bocht van 45 of van 50 graden bedoel ik. Of iemand van 19 en uitgegroeid met een bocht van 60 graden. Dat maakt een heel groot verschil. Want hoe jonger je bent, hoe flexibeler je bent, hoe minder wervels je over het algemeen moet behandelen of recht moet zetten om hetzelfde resultaat te bereiken. Nee. En als je bent, ben je ook een stukje stijver. Dat betekent dat je, als je uitmeet hoe de operatie moet gebeuren, dat je vaak meer wervels moet behandelen en daarom de operatie zelf groter maakt. Maar omdat je stijver wordt, moet je dus ook meer doen tijdens een operatie om die correctie te verkrijgen die je wil.
Ja.
Maar over het algemeen geldt dus, hoe jonger je erbij bent, of eerder je erbij bent, hoe meer mogelijkheden er zijn.
Maar ik neem dan wel aan dat je in eerste instantie een operatie wil voorkomen, zeg maar.
Opereren is het leukste wat wij kunnen doen. Maar ik heb het liefst dat we dat niet meer hoeven te doen naar de toekomst toe. En dus idealiter wil je een operatie voorkomen. En dat betekent dat als je als jonge dame of jonge heer binnenkomt op de poli met een bocht, dat je liefst alles eraan doet om ervoor te zorgen dat die bocht onder de 45 of 50 graden blijft. En dat kun je doen met fysiotherapie, dat kun je doen met houdingsoefeningen, dat kun je doen met alle soorten behandelingen, zoals bracebehandelingen, om maar die operatie te voorkomen. En soms is het zo dat de natuur zich niet laat sturen en dat je uiteindelijk, ondanks alle goede wil, uitkomt op die operatie. Maar dan weet je ook dat dat alles is voorkomen om dat te vermijden.
Ja, want soms... Oh, sorry, Julia, ga maar eerst.
Nou, jij mag eerst hoor, dan kunnen we met het onderwerp daarna beginnen.
Oké. Vertel je. Inderdaad hier nog relevant op. Want als de aanname bijvoorbeeld wordt gedaan van... Oké, je bent bijvoorbeeld minder met sporten bezig of iets dergelijks. En je denkt, met zo'n operatie dan hoeft dat minder bijvoorbeeld. Maar volgens mij is dat een aanname die bijvoorbeeld niet waar is. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is een goed punt. Ik vind het ontzettend belangrijk om juist te blijven sporten na zo'n operatie. Je verliest een stukje bewegelijkheid in hetgene wat geopereerd wordt. En dat hebben we net al even besproken. Maar voor de rest van je rug blijft je basisconditie en je kracht ontzettend belangrijk. En ook om jezelf in een goede houding te houden, is gewoon een goede spierkracht nodig. Dus ongeacht of je nou geopereerd wordt of niet geopereerd wordt, bij scoliose is sporten echt van ontzettend groot belang. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. En dat kan sporten onder begeleiding zijn, dat kan sporten met de fysiotherapeut zijn, of dat kan iets zijn waarbij je 3 keer in de week iets doet, waarbij je wat zweetdruppels op je voorhoofd krijgt. Sporten is ontzettend belangrijk.
Ja, en wat ik ook heb gehoord wel eens, is dat het heel belangrijk is ter voorbereiding op een operatie. Dat hoe fit je bent ook veel invloed heeft op hoe je de operatie uitkomt.
Heel goed punt. We zeggen ook wel fit in, fit out. Dus hoe beter je vaak zo'n operatie doorkomt en hoe beter je initiële herstel is. Dus hoe fitter je bent, hoe beter je eetgewoontes zijn, hoe beter je uiteindelijke herstel gaat zijn na zo'n operatie. Je hebt echt gewoon betere kaarten met een goede conditie van tevoren.
Ja, van tevoren en erna.
En wat kan je naast sporten doen als een operatie toch gepland staat om je eigenlijk zo goed mogelijk voor te bereiden?
Nou, ik denk met name ook met een goede mindset erin gaan. Precies weten van wat, waar en hoe. Dat alle onduidelijkheden die je hebt voor zo'n operatie dat je besproken hebt, en dat je geen vraagtekens meer voor jezelf hebt. En ik kan me voorstellen dat het ontzettend vervelend is als je iets laat doen, of er gaat een operatie gebeuren en voor jou als patiënt, of misschien voor de ouders, dat er nog onduidelijkheden zijn. Het is van belang om de tijd te nemen voor zo'n operatie, om ook met je behandelaars alles duidelijk af te kaarten van hoe, wat en waar. En dat kan ook basale vragen zijn van, wanneer kan ik beginnen met school? Of ik ga een opleiding doen, is dat wel zinvol? Of ik wil straks topsport doen in dat vakgebied? Kan dat? Hoe ziet mijn trainingsschema eruit nadien? Wanneer mag ik weer alles? Dus ik denk buiten je conditie, sport is met name een goede mindset en het weten dat je alle vragen die je hebt gehad, dat je die gesteld kan hebben.
Ja. Ja, in de polls die wij hadden gedaan op Instagram kwamen ook nog wat vragen langs die zelf gesteld zijn. Nou, je had het al over bewegelijkheid. En een beetje aansluitende vraag daarbij is, kan ik nog wel bevallen, dus zwanger worden en gewoon een kind natuurlijk tot de wereld brengen? Hoe kijk jij daarnaar?
Dat is ook een relevante vraag natuurlijk. Maar ja, je kunt zeker een kind. Je kunt zeker zwanger worden, je kunt zeker een kind op een normale manier ter wereld laten komen. En als het zo is dat je hulp nodig hebt in het ziekenhuis, dan is het natuurlijk wel goed om te vermelden dat je zo'n operatie hebt gehad. Want voor een anesthesist is het natuurlijk niet meer mogelijk om een rugprik te prikken in het gebied waar geopereerd is. Dus dat betekent dat je altijd moet weten van waar tot waar is bij mij die operatie gedaan. Om ook met de behandelaars bij een zwangerschap te kunnen bespreken van wat voor bijzonderheden kunnen we hebben. En afhankelijk van het type operatie is voor hen ook goed om te weten, wat is er precies gedaan? Dus als ik gynaecoloog een keizersnede moet doen, is natuurlijk ook wel van belang te weten, wat voor operatie is gedaan?
Ja, dus altijd belangrijk om die informatie met je mee te nemen.
Ja, en op zich, voor alle behandelaars, is het vaak al goed genoeg om het litteken te laten zien, dan weten ze genoeg. Maar ook als patiënt is het fijn om dat te kunnen melden.
Ja, precies.
En ook nog een andere vraag die we via Instagram hadden gekregen was, hoe ziet het revalidatieproces eruit?
Dat is een hele brede vraag. Het ligt er ook een beetje aan van hoe de operatie is gedaan en van waar tot waar. Over het algemeen is de totale duur van het revalidatieproces 6 tot 9 maanden. 6 maanden voor patiëntjes waarbij alleen het bovenste gedeelte van de wervelkolom aangepakt wordt, dus de borstwervelgedeelte. En 9 maanden voor een gecombineerde ingreep, als het een lang traject is geweest, waarbij dus ook de lendenwervels mee zijn genomen. Dus hou even 9 maanden aan. En waarom 9 maanden? In principe is het zo dat we de correctie doen. We zetten je rug recht en dan wil je hebben dat de materialen die daarbij gebruikt zijn, de staafjes, de schroeven, dat jouw eigen bot eroverheen groeit. Als dat gebeurd is, dan is het gewapend beton. En dan zitten de schroeven, de staven, er bijna alleen maar voor sier in. Dan weet je ook zeker dat alle druk op de keten gezet kan worden en dat er nooit meer iets mis kan gaan in het geopereerde gebied. En die termijn is voor een lang traject, gemiddeld tussen 9 maanden, veilig genoeg dat bijna iedereen die volledige genezing heeft doorgemaakt. Dus de totale duur van genezing is 9 maanden. Maar je mag heel veel na zo'n operatie. En wat we hier doen in de Sint Maartens Kinderkliniek, is dat we een vrij snelle bewegelijkheid toestaan. En dat betekent dat je de avond van de operatie bij ons naast je bed mag staan. En mag lopen, als dat gaat. Want hoe sneller je het vertrouwen hebt in je rug, hoe sneller het initiële herstel ook gaat. Fit in, fit out. En dat kan ook omdat die materialen zo sterk en zo stevig zijn, dat er iets heel bijzonders moet gebeuren om daar iets in mis te laten lopen. Daar hoef je als patiënt dus niet bang voor te zijn. In de eerste paar dagen na zo'n operatie word je dus steeds met de fysiotherapeut uit bed gehaald. Mag je lopen, mag je bewegen. En gemiddeld is het ontslag hier in elk geval op dag 4. En dan kan je lopen, dan kan je trap lopen. En dan ben je zelfredzaam, zoals we dat noemen. Dan kan je dus ook zelfstandig naar het toilet. Dan heb je 2 weken nodig voor de wondgenezing. 6 weken nodig voordat je spieren langzaam gewend raken aan een nieuwe houding. En een nieuwe krachtenbalans. En we zeggen dus ook, in die 6 weken ben je gewoon nog moe. Je verliest toch een stukje conditie, omdat een operatie is een operatie. En dat kost gewoon energie. Daar word je als patiënt dus moe van. Dus we zeggen altijd de eerste 6 weken, spreek met school of met een opleiding af dat je nog voor rust gaan kan doen, maar dat je de echte herstart pas minimaal na 6 weken pas gaat doen. Daarna mag je steeds verder opbouwen en bewegen, zolang je zelf maar de controle hebt. Dus niet zwaar tillen, niet gaan voetballen, bungee jumpen, in een achtbaan zitten of tennissen. Als je zelf de controle hebt, je kan dus lopen, bewegen, je conditie uitbreiden, dan mag dat vanaf dat moment. Voor de kortere trajecten mag je vanaf dat moment dan ook gaan fietsen. Voor lange trajecten geldt het dus iets anders. En in de loop van de maanden zul je merken dat je steeds meer kan. En vaak komt na een aantal weken zo'n moment dat de ouders de patiëntjes moeten gaan afremmen in plaats van wat anders.
Ja.
Dus het is wel eigen voelen. Maar de totale duur van herstel is dus 9 maanden. Maar je mag al heel snel heel veel dingen.
Ja.
Dus je moet dat heel redden.
Is er ook iets wat je nooit meer mag doen na een operatie?
Vind ik een goede vraag. Ik denk dat ik die gewoon met nee ga beantwoorden. Er zijn geen dingen die je echt nooit meer mag doen na zo'n operatie.
Nou ja, ik denk dan bijvoorbeeld aan dansen of turnen. Als je echt een achteroverbuiging of diepe twists of zo. Dat is misschien niet echt mogelijk meer.
Dat noem je hele specifieke dingen.
Ja. Dus
ik weet dat sommige mensen na een kort traject operatie, dat ze nog prima een koprol kunnen maken. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. En bepaalde dingen zoals een flikvlak maken, dat zijn natuurlijk hele specifieke bewegingen waarbij je je rug ook echt wel nodig hebt. En dat zal zeker niet in alle gevallen meer mogelijk gaan zijn. De vraag is of je dat gaat missen. Want het zijn zo'n beperkte dingen die je dagelijks leven nooit zal gebruiken. Dus als je de grenzen echt op gaat zoeken, dan zul je vast iets vinden wat je niet meer kan.
Nee, precies. Ja, dus je hebt het over in het algemeen dagelijks leven hoef je niet beperkt te worden. Maar heb je specifieke hobby's, dan is het altijd goed om daar misschien je vragen over te stellen.
Heel goed om dat te maken, omdat je dan samen met je operateur misschien een plan kan maken. Van, wat is dan voor mij het beste, waardoor ik die hobby misschien wel of misschien gedeeltelijk nog uit kan voeren. En wat ik meestal tegen de patiëntjes zeg in de kamer, hè, ongeacht het type operatie, het gaat voor jou later ook wel mogelijk zijn om in een sportwagen te stappen en dat je vriendje later je uit zijn sportwagen kan halen, dat je dat zelf kan. Dat zijn hele moeilijke bewegingen, maar dat is vrijwel altijd mogelijk na zo'n operatie.
Is dat omdat een sportwagen heel laag is en dat je erin moet kruipen? Want ik heb er niet zoveel verstand
van. Ik helaas nog niet, maar begrijp dus dat je, als je in een sportwagen wil komen, dat je bijna jezelf erin moet vouwen.
Ah, oké.
Moeilijk uitkomt. Maar dat zijn hele beeldende dingen waarvan je van tevoren denkt van nee, dat kan nog wel eens moeilijk zijn. Maar dat kan dus na zo'n operatie wel.
Ja, en dat verschilt dan alsnog natuurlijk per persoon en waar je bent vastgezet.
Ja, daar gebruik ik ook af en toe bewuste termen, bijna altijd. Ja.
Ja, precies. Oké. En waar we het eigenlijk nog niet over hebben gehad, zijn er bepaalde complicaties die je van tevoren mensen op voorbereidt? Of die goed zijn om te weten?
Nee, dat moeten we zelfs delen. Je moet goed weten dat bij elke operatie, hoe je er bent verkeerd, het blijft mensen weer. En we blijven afhankelijk van bepaalde factoren die je niet in de hand kan hebben. Dat betekent dat elke operatie risico's heeft. En de belangrijkste risico's om te bespreken bij zo'n operatie, het zijn er eigenlijk vier. Vier die we concreet altijd noemen. Eén is, je hebt altijd kans op een infectie. Want als je een wond maakt, heb je kans dat er een bacterie in die buurt komt. En ondanks dat we alle moeite doen om een infectie te voorkomen, blijft die kans nooit nul. En die kans ligt ergens tussen de 1% en 2%. En bij ons ligt die gelukkig heel erg laag. Maar dat blijft een kans. Waar je een snee in de huid, heb je ook altijd kans op bloedingen. En de wervelklom, die is hartstikke goed op. En dat betekent dat je bij een scoliose operatie bloedverlies kan een keer wat minder zijn, er kan een keer wat veel zijn. Maar dat betekent ook dat als je de operatie afgerond hebt, dat er ook nog altijd een bloeding kan ontstaan. Die je ook niet altijd in de hand hebt. Dus ook dat is een risico. Derde is dat je opereert bij zenuwen in de buurt. En dat betekent dat je, ondanks dat we donders goed weten waar ze lopen en hoe ze lopen, we komen dagelijks in dat gebied, we zijn ontzettend goed bekend, kan het zijn dat met een plaatsing van een schroef of een correcte bocht zelf, dat je zenuwen het daar niet mee eens zijn. En dat wordt hartstikke goed gecontroleerd. En dan moet ik je iets meer vertellen over de operatie zelf, maar je wordt dus tijdens een operatie gecontroleerd door een heel team van de intraoperatieve neuromonitoring, de IONM, die met allemaal stickertjes op je hoofd, op je armen, op je benen, op je buik, continu tijdens een operatie testen hoe zit het met de zenuwen. Hoe zit het met het rugmerk, doen de benen het. En elke keer als wij een schroef plaatsen of een voorbereiding doen, wordt er gemeten, doet alles het. En als het antwoord ja is, dan gaan we verder. En zo zijn er heel veel controlemomenten. Maar het kan best zijn dat als je een bocht hebt van 60 graden en je corrigeert die, en bij 30 graden zegt je rugmerk opeens, hier ben ik het niet mee eens, dan kan het zijn dat je daar je operatie op moet aanpassen en dat je dan niet naar een correctie gaat van 60 naar 10, maar dat je laat bij die 30 graden. Maar dat betekent ook dat je altijd het risico hebt op zenuwschade. Het is buitengewoon zeldzaam. En dan moet je niet meteen denken aan een dwarslesie. Maar de kans dat je bijvoorbeeld een doof gebied krijgt in het operatiegebied of een doof gebied naar je benen toe, is nooit nul. Die kans is echt heel, heel, heel erg klein. En ik durf zelfs te stellen kleiner dan 1 op 100. Maar die kans is niet nul. Allereerst wat kan gebeuren, wat ik net al even noemde, is een dwarslesie. Ik heb dat persoonlijk nog nooit meegemaakt. Die kans is heel, heel erg klein. Misschien maar 1 op een paar duizend. Maar die is niet nul. Maar dat wordt ontzettend goed gecontroleerd. Vierde, en dat is omdat het ook mensenwerk is. Je wil hebben dat uiteindelijk na zo'n operatie, dat jouw bot er overheen groeit. Dus dat de materialen, de staven, de schroeven, niet meer onder druk hoeven te staan. Bij sommige patiëntjes heb je de pech dat dat, of door een infectie, of door het niet aan willen groeien van de rug, of door het niet volgen van bepaalde leefregels. Hè. Als je bijvoorbeeld na 3 weken op het voetbalveld gaat en je zet heel veel druk op alles, ja, dan moet je natuurlijk ook niet willen. Dat zo'n staaf of een schroef uiteindelijk faalt of breekt. En dan is vaak een pseudo-artrose, dus het niet aaneengroeien van bot, daar de oorzaak van. Dus dat is ook een risico dat we altijd bespreken. Over de rest zijn er nog kleine nuances. We hebben een hele lijst die we voor zo'n operatie stapsgewijs met elke patiënt doornemen. Maar dat zijn grofweg de belangrijkste risico's om te benoemen. En ondanks dat ze ontzettend beperkt zijn en bijna niet voorkomen, is wel heel goed om te weten dat het kan. Dus we zullen elke patiënt erop voorlichten.
Ja, nee, dat is ook super belangrijk. Dus wat we ook eerder zeiden van voorkomen van een operatie, wil je eigenlijk het liefst. Want er komen gewoon risico's altijd bij een operatie kijken. Plus dus dat je inderdaad gewoon alsnog met je rug met sporten bezig zou moeten blijven zijn. Dat wordt niet ineens weggenomen. Of dat je ineens geen scoliose meer hebt. Je hebt gewoon nog scoliose eigenlijk. Of dan, nou ja, een scoliose operatie in dat geval. Wat je dan ook weer kan meenemen in als je andere ziekenhuisafspraken hebt. Zoals we het over hadden bij het bevallen eventueel. Dat mensen dat weten, dat je dat hebt. En inderdaad even goed dat je aangaf van over die zenuwen. Want in onze post die we op Instagram hebben gedaan. Iemand zei toen ook, ik heb na de operatie geen gevoel meer in mijn rug. Dat is even heel breed, maar volgens mij bedoelde ze ook meer op bepaalde plekken op haar rug. En dat we toen merkten dat toch best wel veel mensen, bij ons was dat 86%, die dat ook hadden van degene die geopereerd waren, dat ze toch op bepaalde plekken minder gevoel hadden. En in hoe jij ook nu vertelt, snap ik dat dat in je dagelijks leven misschien niet beperkend is, plus dat het geen gezondheidsrisico's geeft. Maar we hadden ook daarna gevraagd van, ervaar je dit minder gevoel in je rug als vervelend? Waarbij toch 63% zei soms. Dus dat iets is van de levenservaring, van dat het toch iets is wat een kleine impact kan hebben na je operatie.
Echt, het heeft wel een impact. En hetgene wat ik net noemde van zenuwschade zijn echt concrete dingen waar je in het dagelijks leven door beperkt van wordt. Dat is heel zeldzaam. De weg naar zeker als je dus via de rugkant opereert, dan moet je alle kleine huidtakjes, die maak je inherent kapot omdat je er anders niet bij komt. En als de wond helemaal gesloten is, dan liggen die zenuwtakjes wel weer bij elkaar in de buurt. Maar voordat die de functie terug hebben, dat kan heel lang duren. En de gouden regel is daarbij een beetje, als er na 2 jaar geen verandering van gevoel is opgetreden of verbetering, dan komt het ook nooit meer. Maar je hebt dus 2 jaar naast een operatie de kans dat die zenuwbaantjes hun weg weer vinden. Maar het is inderdaad in het operatiegebied. De meeste mensen zullen aangeven dat rondom een litteken dat we dove plekjes zullen zitten. En bij de een geeft dat helemaal geen beperkingen. Maar als er net een plek is waar je BH-band overheen loopt en dat schuurt en dat geeft een raar gevoel, dan kan het best iets zijn waar je elke dag mee bezig bent. En ja, dat was op orthopeden in de spreekkamer niet heel duidelijk of heel vaak belichten. Want we zien dat als iets wat in ieder geval geen beperkingen zou moeten geven. Maar het speelt wel mee. En daarom is het ook goed om dit soort dingen te delen in de podcast. Om te weten, want het is iets wat niet vaak besproken wordt, maar wel degelijk ook een impact kan hebben. En uiteindelijk, hoe je het ook vindt verkeerd, je moet alles op een weegschaal liggen. Je moet het voordeel van opereren, aan de ene kant, met de redenen gezondheidsverbeteringen nadien, en zeker naar de toekomst toe, moet je aan de ene kant van de weegschaal gaan leggen. Aan de andere kant, wat zijn de risico's? Wat zijn beperkingen? Wat kan ik erop verliezen? Wat is de impact voor mij als persoon erop? En dat kan echt heel fysiek en lichamelijk zijn, maar ook psychologisch een stukje.
Ja. Ja, nee, zeker. We zijn natuurlijk uiteindelijk gewoon een heel mens. En soms wordt er zo simpel naar van, oh, het is gewoon een rug die zo staat en er wordt recht gemaakt. Maar er zit een heel lichaam en gevoels, leefwereld omheen, zeg maar. En daar is nog niet altijd genoeg ruimte voor. En daar proberen wij met de stichting een begin aan te maken. Zo van, hey, wat zijn nou die ervaringen? Omdat, voor ons gevoel dat of soms nog een beetje weggestopt wordt. Omdat het inderdaad misschien niet meteen een gezondheidsrisico is. Wat je helemaal snapt. Maar daardoor kan het ook best zijn dat je je nog alleen voelt. Dus even voor onze luisteraars. Dat je je misschien alleen voelt in jouw ervaring. Maar dat ook niet zo hoeft. Dus inderdaad, luister daarom naar de podcast. Of kom naar onze evenementen waarin je met meerdere mensen je ervaringen kan delen. Want wat wij al gemerkt hebben is dat super waardevol is. En dat we daardoor steeds meer leren van, hoe is dat nou om te leven met scoliose en ook eventueel met een operatie en erna, zeg maar. Want eigenlijk, plus dat dat heel individueel is, denk ik dat er zeker wat overlap is van ervaringen en dat we daar eigenlijk nog te weinig over weten, is mijn inzicht. Ik weet niet of jij dat beaamt, Dirk?
Ik denk dat je nooit genoeg kan weten en kan delen. En you are not alone. Er zijn zoveel mensen met een scoliose en ook heel veel mensen die we opereren eraan. En ervaringsdeskundig zijn na zo'n operatie. Dat betekent dat je heel veel dingen kan delen met dezelfde ervaring.
Ja.
En het opzoeken van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, levert over het algemeen best veel verhalen op die kenbaar zijn of vergelijkbaar zijn.
Ja, precies. Ja. En dat is het. Jij ziet inderdaad veel mensen die dan geopereerd worden, natuurlijk, of op de consulten. Maar wat wij vaak merken is dat soort momenten zijn vaak heel erg één op één. Dus ja. dat je zelf als iemand met scoliose dan niet meteen in aanraking komt met heel veel anderen die dat ook hebben. En dat willen we zeker. Aanmoedigen om dat echt op te zoeken.
Ja, dat gaat ook wel meer komen in de toekomst, hoor. We hebben de coronaperiode is natuurlijk best een lastige periode geweest om zo vaak samen te komen. Maar wij proberen ook vanuit de Maartenskliniek en vanuit de Maartenskinderkliniek toch wel regelmatig wat informatiedagen te organiseren voor mensen met een scoliose of mensen met een rugaandoening. Waarbij het heel goed is dat je gewoon aan groep een keer vragen kan stellen, zoals we dit vandaag ook doen. Waarbij je een hele hoop parallellen kan trekken en een hele hoop ervaringsdeskundigen dan samen in de zaal kan treffen, wat ook wel tot mooie momenten kan leiden. Ik denk dat het hartstikke belangrijk is. Want alle informatie die je nu leest op de sites is iets wat eenduidig aan jou als persoon wordt overgedragen. Maar het is veel fijner om dat een keer binnen een hele groep mee te kunnen maken.
Ja.
Dat heel waardevol kan zijn.
Zeker. Ja, zeker. Dan zijn we het daar over eens, inderdaad. Julia, had jij nog een vraag?
Nee, ik denk dat het een heel mooi, compleet verhaal is. En dat we sowieso uit deze podcast, denk ik, moeten halen dat het voor iedereen unieke ervaring zal zijn.
Ja.
Dat eigenlijk het belangrijkste is.
Ja, en als ik daar toevoeg, is dat het voor jou, als voor jullie, voor iedereen als patiënt, dus heel goed is om te vragen, goh, wat houdt een behandeling voor mij in? Wat zijn de opties voor mij? En dat het prima is om daar wat uitgebreider op in te gaan en af en toe te vragen waarom. En dat het ook helemaal niet erg is om eens een keer een second opinion te vragen. Om ook te vragen van, goh, dit is de mening van de ene collega. Hoe denken jullie erover? Want kort en beet gaat het met elkaar eens zijn over de beste manier van behandeling. En dat betekent niet dat de ene goed is of de ander juist slecht. Maar dat je als patiënt daar dus wel degelijk invloed op hebt. En dat het goed is om ook gewoon breder te vragen, wat betekent dit voor mij? Wat kan het voor mij betekenen? Wat hebben jullie als optie?
Ja.
Elke anders. Dat betekent dat elke behandeling specifiek op de patiënt gemaakt moet worden. En dat één mening prachtig is, maar een tweede mening ook wel waardevol kan zijn. Weet dat je altijd die optie hebt, want het is En vroeger was het altijd arts-patiënt en dat je een beetje zo'n verschil had. Van, je praat van bovenaf naar beneden toe en dat proberen we steeds meer te nivelleren.
Ja, en dan niet iedereen weet wat nivelleren is. Maar daarin gaat het dus wel om dat je inderdaad meer gelijkheid wil zien in de relatie van tussen de dokter en de patiënt. Maar ik denk dat daar ook de bewustwording in nodig is dat de arts wel meer kennis bij zich draagt dan de patiënt. Zowel voor de arts zelf als voor de patiënt. Dus inderdaad, aan de ene kant van stel je vragen, maar soms weet je dan als patiënt niet welke vragen moet ik stellen. Nou, hopelijk helpt deze podcast. En inderdaad, dus hoe kan je elkaar verder helpen in dit proces. En ik vind dat wel heel mooi, als in dat het niet is, ik moet gewoon doen wat de arts zegt, maar nee, ik mag kritisch zijn, vragen stellen en voor mezelf opkomen binnen het gesprek en binnen wat er met mijn lichaam gaat gebeuren, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Geeft dat iets wat meer nuance aan wat je bedoelt? Of,
Ja. Prima zo.
Oké. We hopen zeker dat voor de luisteraars dat dit behulpzaam is. Dank jullie wel voor het luisteren. En mocht je specifieke vragen nog hebben, ook eventueel voor Dirk, dan mag je die altijd naar ons sturen. En dan kunnen wij zorgen dat ze bij hem terechtkomen.
Ja.
Dus dank je wel, Dirk, voor je tijd ook.
Graag gedaan.